Dat zat er allemaal net over de grens.
High Street
ging je,
is een discotheek.
Na het stappen in Breda ging je in de auto,
ja,
allemaal dronken nog even de grens over.
We dachten gewoon over het ondernemen als een computerspel. Van, het is moeilijk, op een gegeven moment heb je het door en dan ga je naar het volgende level. En dat hebben we eigenlijk nu nog steeds.
Kun je weer een keer naar beneden?
Ja, nou ja, dan ben je dus af. We bestaan nog steeds. Als oprichters heb ik heel veel de helft, dus ieder een kwart. En de andere helft is zo beursgenoteerd.
Ja. Maar echt 50-50 of jullie hebben 51?
Nee, wij willen eigenlijk naar 40% gaan.
Ik weer te vertellen, mensen.
Ja,
rijdt bepaald, toch?
Zo zou je het kunnen zeggen.
Mij thuis al te gaan.
Ja.
De Dutch Dragons draait om kennis delen. Door ons te volgen op social media, zorg je dat deze verhalen bij nog meer ondernemers terechtkomen. Abonneer je nu. Bedankt.
De eerste podcast van de dag weer. We zijn allemaal terug uit verre oorden. Frankrijk, Eindhoven, denk ik. Waar kom je vandaan?
Ik kom uit China eigenlijk uit China. Van de week. Ja, uit Shanghai ben ik net geland.
Dat heb ik gezien inderdaad. Leuk. We gaan er weer met volle moed tegenaan. En we hebben, ik ben heel blij dat jij hier zit. Want ik op LinkedIn zag ik toch dat je door een aantal mensen die zeiden, nou, Jeroen is wel eens mooi geweest met al die podcasts waar je in zit.
Oh ja, dat is waar. Ja. Ja.
Maar
ja.
Deze heb je, dat pak je dan toch nog even mee.
Hier komt de onderste stembeweging. Ja. Al die lulverhalen bij die anderen.
Ja,
laat de waarheid vertellen.
Nou ja, nee, we zijn beursgenoteerd met CM.com. En toen inderdaad was een aandeel. Ik zeg, ja, je zit altijd bij die podcast, kun je niet gewoon gaan werken.
En, dat is toch mooi.
Nou, toen ben ik, dat zou wel weer tijd geleden.
Je reageerde wel goed erop. En dat moet je dus ook doen, hè? Dat telt allemaal mee natuurlijk.
Ja.
Toch? Je reageerde op LinkedIn ook, direct op zijn ding.
Ja, ja, ja. Nou, ik schrijf er iets over. Toen reageerden andere mensen erop. Ja, altijd leuk. Ja. Iedereen heeft zijn mening, hè? Ja.
Maar wie hebben we voor ons?
Ja,
Jeroen.
Ja, Jeroen van Robbeek. Ik ben ondernemer. Ik kom uit Breda. Bedrijf cm.com. En dat is eigenlijk mijn hele werkervaring tijdens mijn studie al. Toen ik 20 was.
Maar
ben ik
de cm.com.
Ja, twee letters. En het stond vroeger voor Club Message. Wij gingen voor clubs en discotheken sms'jes versturen. Dat was ons idee in 1999. En toen had je eigenlijk, de mobieltelefoon was nog nieuw. Je had, de meeste mensen hadden niet eens een telefoon. En als je al één had, was het een prepaid telefoon.
Ja.
En wij gingen
die Nokia zo goed.
Ja, de echt begintijd. Ja, sommige mensen.
SMS.
SMS, ja.
Kort bericht op je telefoon, dat moest je nog uitleggen. En we gingen naar de discotheekmanager en we zeiden, Gilbert en ik, we hebben samen begonnen van, dat is misschien een leuke manier in plaats van flyers, dat je een sms stuurt om mensen uit te nodigen. En de jongeren vonden het heel leuk om een sms te krijgen, want er gebeurt niet veel op die telefoon. En dat was ons eerste idee, Club Message.
Hoe oud was je
zo? Toen was ik 20, denk ik, of 19, student in Eindhoven.
Want het sms, dat is dat short message service. Hè?
Ja.
Want de jongere kijkers weten misschien niet eens meer wat sms is.
Nou, ik zal het even uitleggen, dat was voor WhatsApp. Ja. Dan kon je eigenlijk, was heel ingewikkeld. Het staat nog steeds op je telefoon. Je hebt oudere mensen van mijn leeftijd die nog steeds alleen sms gebruiken.
Ja.
Maar ik ben al verder dan, ik ben al WhatsApp en alles gaan gebruiken.
Wij sturen nog steeds 8 miljard per jaar.
Sms?
8 miljard, ja. We zijn top 6 van de wereld op dat gebied. En we doen voor grote bedrijven.
Naar Breda?
Ja. We zitten in 15 landen. We doen het ook voor Google. We doen het maar ook voor de overheid in Nederland. Als je inlogt bij DigiD of voor de ING-bank, zo'n tandcode. De tandarts,
sms'jes. Maar 8 miljard sms'en doe je?
8 miljard sms'jes per jaar.
Want ik weet helemaal in het begin, kost een sms'je een kwartje of zoiets.
Ja, dat was echt geld.
Dat was echt geld.
Toen hebben ze veel geld verdiend, de operators, denk ik. Ja. In de begintijd van de sms.
Nee, klopt. Ja, wij kopen zo'n 4, 5 cent in en we kopen zo'n 5, 6 cent, zeg maar.
Okay.
Dus we maken wel een centje marge gemiddeld. Maar
8
miljard
is
alweer
van 4 naar 6 cent, is 5% marge.
Een beetje 2 centjes verdienen, toch?
Ja, maar 5 cent.
Heb je concurrenten dan?
Nou, er zijn in de wereld een aantal spelers. Ik denk, wij zitten in de top 6 op dit gebied. Maar er zijn er een aantal ook. Ja. En wij zijn vooral goed in Europa. En wereldwijd. Dus we hebben ook bedrijven die echt wereldwijd zaken doen met ons. Bijvoorbeeld alle BMW's van de wereld zitten een sms, een simkaart in. En die sms'en met de fabriek via ons wereldwijde netwerk.
Okay.
Of booking.com als je iets boekt, dat je een sms'je krijgt, heel de wereld.
En waarom ben je geen nummer 1? Sorry.
Omdat we eigenlijk gekozen hebben om breder te gaan. Ik vind wel dat we de beste in de wereld zijn, maar we zijn niet de grootste in de wereld. Ja, om die anderen zijn groot geworden omdat ze nog meer durfden overnames te doen. Dus ook in corona waren de concurrenten van ons ideeën voor 1 miljard een overname in India of in Brazilië voor bedrijven waar ze nooit geweest waren en ook niet konden komen, want het was een lockdown. Nou, dat soort dingen, dat vond ik te spannend.
Ben je niet bold genoeg geweest dan?
Ja, misschien wel. Maar nou, we hebben weer andere dingen gedaan, waardoor we nu weer helemaal voorop lopen. Dus we zijn nu heel erg in AI. Hè. Dat is waar we al lang geleden hebben we aantal overgenomen.
Die golf hebben jullie goed gepakt, de AI-golf.
Ik denk dat we de meest vooruitstrevende zijn in Europa.
Van
zeker.
Die zes, van die
überhaupt.
Nou,
die andere.
Wat mijn vraag was, meer Jeroen, want de reden is, waarom gebruik je een sms en geen WhatsApp? Want WhatsApp is volgens mij nog goedkoper.
WhatsApp zijn we top 3 van de wereld.
Is dat veiliger als sms? En waarom gaan mensen steeds meer op Telegram?
Jongens, even één vraag tegelijk.
Ja, wat is er? Kijk, er zijn verschillende soorten van veiligheid. Als je een sms'je stuurt, dan ziet natuurlijk de KPN of zo wie naar wie een sms'je stuurt. En dan moet je, heb je gevoel bij of je het wel of niet. Als jullie elkaar een sms sturen, dat kunnen zij zien. Ze kunnen hem zelfs ook lezen als je wil. Nou, vertrouw je dan. WhatsApp kan niet lezen wat je stuurt. Maar ook zij zouden wel kunnen zien wie aan wie een WhatsAppje stuurt. Hè? Want dat gaat wel over een netwerk. Het is wel encrypted, dus de inhoud is beveiligd. Maar wie naar wie in WhatsApp stuurt, daar doen ze niks mee. Maar ze zouden het kunnen zien. Dus iedereen moet, wat is veiligheid en wat is privacy? Daar kan je natuurlijk over discussiëren. En daar doen we ons
kant genoeg over techniek. Even over de onderneming.
Ja.
Jeroen, jij zat... kijk, als je een sms-dienst voor clubs verzint, dan zit je niet de hele dag te vingerpunniken met je breiclub. Jij ging daar naartoe.
Ja.
Jij ging naar die clubs toe, je was aan het feesten. En toen dacht je van, wacht eens even, dit kan anders.
Ja, vooral Gilbert, mijn compagnon, we waren samen student.
Was hij de feestganger dan?
Ja, hij was DJ. En ik was programmeur. En
maar dan komt bij Breda een hele andere grote bekende DJ. Hè?
Meerdere. Je hebt Chesto, je hebt Hartwell. Nou, Hartwell woont er nog steeds. Dat is een goede vriend van mij. Ja. Een hele leuke jongen die ook nummer 1 van de wereld is geweest. Precies. En Chesto is ook nummer 1 van de wereld geweest.
Twee van de nummer 1 uit Breda. Hè? Dat is wel vrij uniek.
Kom jij ook uit Breda of zo?
Nee, maar ik rijd er langs als ik naar België ging. Altijd.
Ja.
Heel leuk. Stad.
Nee, het is mooi stad.
Ja.
Ja, maar ik heb de draad kwijt.
Nou,
jij was op feest.
Oh ja, nee,
dat anders. Zilbert.
Nee, we zaten dus op de universiteit en er was een wedstrijd. Die heette New Venture
Breda
2000.
Was
nee, we zaten in Eindhoven.
Ja,
dus ik ben in Breda blijven wonen. Vond ik veel leukere stad. En ik in Eindhoven gaan studeren. Ja. Samen met Gilbert. Eigenlijk wou ik bouwkunde doen, want ik wilde architect worden. En toen heb ik toch gedaan, ik doe bedrijfskunde. Samen met Gilbert.
Technische bedrijfskunde.
Technische bedrijfskunde op Technische Universiteit. Ja, dus echt wel technisch. En toen kwam er een wedstrijd, dat heette New Venture 2000. Werd georganiseerd door McKinsey, door VNO-NCW en de Kamer van Koophandel. En dan kon je een ondernemersplan indienen. En van de 63 deelnemers waren wij 63ste geëindigd. De allerlaatste. Met dit idee van Club Message.
Hetzelfde als wij in die podcast, volgens mij, awards zijn geëindigd, toch?
Ja, kansloos. Dus. Maar wij waren een beetje verlegen en dachten, ik durf niemand te vragen waarom het een slecht idee is. Maar wat we wel doen, laten we gewoon zo doen. We gaan het gewoon beginnen. Kijk. En dan kijken we wel waarom het een slecht idee is. Want ik geloofde wel dat het een slecht idee was, maar ik wist gewoon niet waarom. En dus Gilbert is naar zijn discotheek gegaan, waar hij draaide, Hoogstraat. In,
geen reclame,
nou, dit is al 30 jaar dicht.
Dat zat er allemaal net over de grens.
High Street
ging je,
is een discotheek.
Na het stappen in Breda ging je in de auto, allemaal dronken, nog even de grens over.
Dat heb jij ooit
gewoon
tegengekomen.
Dat is al
ja, heel veel mensen zijn daar ooit verongelukt onderweg daar naartoe.
Precies, allemaal dronken. Dus later is die grens over naar België om te zuipen.
Dan kon je geen bier in Nederland krijgen.
Er stopte het sluitingstijd in Nederland.
In België was er eentje open. Breda heb je geen discotheek. Die gaan om 2 uur dicht.
Maar dit is leuk.
En de discotheek kan je blijft open tot het einde. Dus wij gingen, Gilbert zei van, ik wil dus die sms voor jullie sturen. Ik ga de nummers verzamelen en dan moet jij ons betalen. Nou, die discotheekmanager die zei, dat lijkt me een goed idee. Want jij bent mijn doelgroep. Hè. Gilbert is een DJ, is 20 jaar. Dus als hij het leuk vindt, zal het goed zijn. En wij gingen gewoon in de rij staan, die nummers verzamelen. En dan elke week op donderdag zo een sms sturen. Wat er zaterdag weer te doen is om mensen te vragen om terug te komen naar die discotheek. Als soort loyaliteit. Werkte goed. We concurreerden tegen de flyer en dat was meer, je strompelde 's ochtends om 7 uur de discotheek uit en dan kreeg je nog een flyer met wat er de volgende week te doen was. Ja. Dat was het slechtste moment om daarover te beginnen.
Proppers waren dat.
Ja, en donderdagmiddag om zat je op school of zo, of dan kreeg je een sms'je. En dan, leuk. En mensen deden een vet strijdje wie het eerste sms'je kreeg. En we hadden ook allerlei ideeën van als je jarig bent, van neem 10 vrienden mee en dan krijg je gratis inkomen of dat soort dingen.
En hoeveel discotheken waren aangesloten?
Ja, dat ging heel snel. Dus we waren toen nog steeds studenten. Op een gegeven moment hadden we in een jaar tijd ongeveer 1000 discotheken aangesloten in Nederland en België.
Jij was de techneut achter het gebeuren.
We hebben een miljoen sms'jes per week. We bereikten een miljoen jongeren. Ja.
Toen al?
Ja.
Wow, die infrastructuur heb jij zelf gebouwd?
Ja, dus op dat moment waren wij de grootste sms-inkoper van Nederland. We waren het grootste technologiebedrijf op het gebied van de sms. En we waren ook eigenlijk best wel een goed jongerenmarketing systeem. Want bereik maar eens jongeren van een jaar of 20. Ja. Dat is heel moeilijk. Hè? Want die keken toen al geen tv meer. En,
ja, Jeroen, er was een goede vriend. Die ken jij trouwens ook, Bas. Dat is Patrick Gasso. Die had Hot SMS.
Ja.
Met Reinhard Lempers volgens mij. Die zat toen ook. Was dat een concurrent of niet?
Nou, in die tijd begonnen wel meer mensen. Je wist toen nog niet zoveel van elkaar wie de concurrent was. Want je kent dat social media was er nog niet. Dus je wist niet wat iedereen aan het doen was. En die, die ken ik ook. Ze hadden iets anders concept. Daar kon je naar de website gaan. Hotsms.nl. Kon je daar gratis een sms sturen naar een vriend. Het, ja. En dan stond er de helft was een reclame.
Ja.
En de andere helft was het berichtje wat je stuurde. Dan kon je gratis sms'en naar vrienden. En dat deden ook wel mensen toen. Alleen dat werd dus gefinancierd vanuit reclame die eronder geplaatst werd.
Okay. We lachen dat dit is gewoon een technologiebedrijf geworden. Daar ben jij toen mee begonnen eigenlijk.
Ja, die technologie.
De eerste denk ik zo'n beetje.
Zeker. En ook vrij snel ook heel grote. Omdat we die technologie zelf maakten, konden we dus ook dingen die anderen niet konden. Dus bijvoorbeeld, toen kwam stem op televisie. En dan had je systemen nodig om duizenden sms'jes per seconde af te kunnen handelen voor The Voice en voor Rick Brodder en voor het Songfestival. En die kwamen toen ook eigenlijk wel uiteindelijk bij ons uit. Om dat te doen. Dus wij deden dat voor de publieke omroep. Je hebt ook voor RTL en voor SBS. Werden we al die sms'jes ook door ons en verzameld.
Hoe kwam jij aan je pong? Krijg je dat via de provider?
Nee, dus die discotheken moesten ons betalen om dat te doen. Dus daar gingen we gewoon s'avonds langs. En dan zijn
je factuur sturen? Ja. Zwart, hè? Mag ik gewoon zeggen?
Nee, we hebben, hebben echt nog nooit iets zwart gedaan. Nee, dat past niet zo bij ons. Maar dat was wel contant. Hè? Dus wij gingen dus s'nachts om 5 uur naar de discotheek. En dan zeiden we van, nou, je moet ons betalen. Nou, dan zat je op zo'n kantoorje, zo'n stapel geld lagen daar natuurlijk achter de schermen.
Ja.
Want iedereen ging met...
Je kwam wel overal natuurlijk.
Al de discotheken gingen, we gingen eigenlijk vrijdagavond op pad. En dan waren we op zondag pas terug. En dan waren alleen maar discotheken afgereden. Ja. Om nummers te verzamelen, berichtjes te bedenken en geld op te halen.
Jij kwam overal binnen. Alle clubs kwam jij binnen.
Altijd overal binnen. Kwam achter de schermen. Ja, en dat was al heel erg leuk.
Zou je wel gedronken hebben in die tijd?
Nee, ik dronk toen heel weinig. Ik drink helemaal niks. Nee.
Dat is het beste, hoor, volgens mij.
Ja. En het was ook niet echt uitgaan, want je bent daar toch ook voor je werk. En nog steeds heb ik dat. We zijn nu best wel groot in festivals en muziekconcerten. Dat is nog steeds een tak van onze doen. Die tickets voor. Vind ik nog steeds leuk. Elk weekend ga ik wel naar festivals of meerdere. Ga ik altijd een praatje maken met de organisator. En achter de schermen een beetje kijken. En daar doen we dan de tickets en de kassa's en de betalingen vaak.
Ja.
De grootste is de Grand Prix in Nederland.
Ja, daar ben je natuurlijk daarnaast ook heel bekend van geworden. Nog extra, ja. Mooi.
Dit vinden we gewoon leuk. Dat is ons DNA. Daarnaast doen we nog heel veel andere serieuze dingen. We zijn ook nog wel een groot softwarebedrijf en maar in de telecom.
Ik vind het altijd leuk om een beetje historie en dan naar voren.
Ja.
Ja. Dus er is die sms'jes voor die discotheek.
Ja, toen kwamen die stem op televisie. Daar betaalden inderdaad de consumenten. Dus je stemt op Big Brother, wie er in het huis mag blijven. En dan moet je een gulden of te betalen in instantie toen een euro.
Echt waar,
en dat kwam bij de KPN of Vodafone of T-Mobile binnen.
Ja, kon niet meedoen.
Die gaf daar weer 1/3 van aan ons. En wij gaven daar weer een groot deel van aan John de Mol uiteindelijk. Hè?
Ja.
En daar werden die programma's wel gewoon mede door gefinancierd. Ja. Dat was grote handel.
Deed je dat alleen in Nederland? Of sorry,
alleen een aantal landen. Ja, dus,
ja, want dat kan je heel makkelijk natuurlijk. Ja,
ja dus
dat is dat gewoon ook heel erg geïntegreerd, jongens. Hoe krijg je? Je bent samen met je maatje begonnen. Je maatje was een discjockey. Jij was een techneut.
Ja.
Oké, het houdt het weer op met z'n tweeën. In programmeren en hij, als dit, dus je moet opbrengen, dan ga je mensen aannemen en ga je groeien en heb je een plan.
Ja, nee, tegen het eind van de studie.
Wat was jullie plan?
Ja, tegen het eind van de studie hadden we 8 mensen ongeveer al in dienst. En eentje voor de boekhouding, eentje voor ook zelf programmeren voor IT en sales, service. Ja, dus we gingen gewoon elke keer weer de volgende stap zetten eigenlijk. En we dachten gewoon over ons ondernemen als een computerspel van het is moeilijk, maar op een gegeven moment heb je het door en dan ga je naar het volgende level. En dat hebben we eigenlijk nu nog steeds.
Dan kun je weer een keer naar beneden.
Ja, dan ben je dus af. We bestaan nog steeds. Maar het is elke keer weer een nieuwe level. Ja, nu is het natuurlijk een wereldwijd bedrijf, beursgenoteerd. Ja, het is ook weer een soort nieuw level.
Wanneer heb je de keuze gemaakt, Jeroen, om een beursnotering te doen? En waarom? Ja, om extra geld te krijgen? Maar...
Nou, waarom? Het alternatief sprak mij niet aan. Dat is met investeerders werken. Wij waren natuurlijk best wel de vroege lichting van IT-ondernemers.
Wanneer ben je naar de beurs gegaan? Welk jaar?
2020. Dus 5 jaar geleden.
20 jaar later,
ja. Maar. Ja. Nou, wat je toen in het begin al had, was toch al investeerders. De eerste 10 jaar van 2000 tot 2010 had je eigenlijk niet echt investeerders in Nederland. Toen kwam dat een beetje rond 2010. Maar die vond ik altijd een beetje oneerlijk, omdat ze altijd met die preferente aandelen werkten. Wat ik gewoon stom vond. Dus dat is van, jij bent ondernemer, je verkoopt je bedrijf.
Ik ga even uitleggen wat dat zijn.
Dat zijn aandelen die voorsprong hebben op de aandelen van de ondernemer zelf. Dus,
een soort likpref, zeg maar, als geld dat komt.
Tip voor onze luisteraars.
Ja, voor de mensen die gaan ondernemen.
Als je deelneemt in een onderneming, neem preferente aandelen. Want je krijgt als eerste dividend
Of ja, maar voor interesse. De ondernemers, Michel, ja. is dat dus minder. Ja, en er zijn ook heel veel ondernemers die luisteren.
Ik ken mensen, ondernemers die hele succesvolle bedrijven hebben gebouwd. Uiteindelijk is dat een keer verkocht voor 100 miljoen of zo. En die hebben daar nul aan overgehouden.
Nou, dat kan ja. toch niet, joh.
Omdat,
wel,
ja, omdat het dan ooit ook 100 miljoen in is gegaan. En die investeerder zegt, hey, ik wil eerst maar 100 miljoen terug en de rest ja. delen we.
Nee, maar dat hangt vanaf welke investering je natuurlijk hebt. Ik bedoel niet
ik zeg niet dat het onheerlijk is, maar ik voel het wel.
Nee, maar kennelijk heb jij een investeerder gehad.
Nee, we hebben geen investeerder gehad.
Nee, maar die zei van, joh, ik wil een liquidatiepreferentie hebben.
Ja, 2010 en 2008 was ja. dat echt wel de standaard.
Maar jullie hebben niet gedaan, toegerapt.
Nee, dus wij zijn
zelfstandig geleden.
Wij zijn in 2020 naar de beurs gegaan zonder dat we ooit investeerders hebben gehad.
Echt waar? Dus alles vanuit eigen vermogen gegroeid.
Winst maken, geld verdienen, herinvesteren.
Maar toen wel geld voor tafel gehaald.
Ja, ik ben het bedrag kwijt. Het was voor 99% ging het niet om geld voor tafel halen. Dus het was voor 99%
ging het komt er toch geld kijken. Ergens wil je toch gewoon, weet ik veel, een mooi huis kopen. Een
Bugatti of zo.
Een Bugatti. Ja, of je wil
iets maken.
Gaan rentenieren, bijvoorbeeld.
Ja, nog niet. Nee, ik zit echt, we doen het al 25 jaar. Ik ben nog fit en ik zou graag nog een hele tijd blijven doen. En onze hobby is ook wel echt het ondernemen. We zijn nu helemaal... in de ban van AI, zeg maar. Daar zijn we letterlijk dag en nacht mee bezig. Ja. Echt. Maar echt voorgesteld om 10 uur 's avonds gaan we nog 4 uur werken tot 2 uur 's nachts om het nog beter te begrijpen.
Maar is dat niet ook de redding voor jullie bedrijf? Omdat je uiteindelijk ben je zo groot en je hebt ook een beetje de wet van de remmende voorsprong. Dat je nu die AI-golf moet je ook wel pakken om weer een level verder te komen. Nee, wacht. Want anders verlies je gewoon weer.
De wet van de remmende voorsprong.
Ja.
Uitleg hem. Leg hem uit.
Ja. Wat? Leg jij maar uit voor jou.
Je bent hem tegengekomen. Ja, ik heb een hele leuke. De Dubai maakt een nieuwe trein of een metro. Ja. Die hebben nog nooit een metro gehad. Die maken gelijk de beste metro die er is.
Ja.
New York heeft al 100 jaar een metro.
Een heel netwerk.
En willen hun metro veranderen. Maar dat gaat niet. Nee. Dat is dus de wet van de remmende voorsprong. Ja. Amerika heeft de wet van de remmende voorsprong.
Ja.
Dat wilde ik even uitleggen, want dat weet niet iedereen.
Nee, dat klopt wel.
Jullie waren een van de eerste.
Met SMS.
Dan bouw je een organisatie op. De markt verandert. Hoe ga jij mee met je bedrijf?
Maar wij zijn altijd wel echt vooruitlopend. We hebben zoveel uitvindingen gedaan ook. Die nu allemaal gemeengoed zijn. Bijvoorbeeld, we hebben kantoor in Zuid-Afrika. En daar was ik een keer. En dan zag ik daar QR-code. Dat bestond hier nog niet. Dat je kon betalen met QR-code. Ja. Ik dacht, dat is handig. Zodat ik per dag, ik wil ook die QR-code in Nederland. En dan ben ik altijd een droomklant, bedenk ik dan. Hè, van dat is in dit geval CEIB. Als je ooit hard rijdt, krijg je een bon thuis.
Zullen we maar stoppen deze?
Nee, maar denk ik wel makkelijker om te betalen. Want
ben jij daar verantwoordelijk voor? De CEIB.
Wij doen alle betalingen daarvoor. Ja, dat is een hoop geld.
Ja, dat is ook mijn naam wel eens voorbij zien komen.
Ja, ik kan het zoeken. Ja. Het zou mooi zijn als je die bon kreeg. Vroeger had je 8 giro, dat moest je dan tekenen.
Ik weet niet
of
dat mooi is, maar ik begrijp wel dat je efficiënt
wil. Ja, ik vind dat mooi. Ja. Dat je, toen moest je dat overtypen allemaal. Je bankprogramma, die 16 cijfers. Maar dat is een fout. Krijg je dan service geld
terug. Krijg je verhoging.
Krijg je wel een boete extra omdat je niet betaald hebt.
Ja.
En ik dacht, als we nou een QR-code opmaken, scan je met je bank-app, betaal je, app, en dan wordt het betaald.
België zat ook al langer.
Ja, nou in Nederland hebben we het nu ook. Maar daarvoor moesten we eerst de QR uitvinden. Dat werkte nog niet zo goed. Toen hebben we het verkocht aan Ideal. Dat werd Ideal QR. Toen moesten alle bankprogramma's geïmplementeerd worden. Dus de ING-app en als het software van ons.
Dus je hebt een enorme lock-in ook. Als je er eenmaal in zit. Ja.
En toen moest nog CEIB dat op die bonnen krijgen. Dan moest eerst bij dit printerbedrijf moest er ruimte voor gemaakt worden. Nou, dat ging nog. En toen moesten we nog een hele aanbesteding winnen. Want het is te groot om te verkopen. Om dat te doen. Dus ben je misschien wel 7 jaar bezig.
Zo.
Maar er zijn wel innovaties die wij als met CM.com mogelijk hebben gemaakt. En waar ik eigenlijk ook wel trots op ben.
Trots, begrijp ik.
Hetzelfde is ook met laten we de KWF. Die gaan langs de deur met zo'n collectebus. Ja. Ik heb nooit contant geld bij thuis of zo. Dus.
Nee, de vraag is ook, klopt het hè, als contant geld? Dus misschien, dat wil je ook eigenlijk niet.
Nee,
je weet niet precies wie die
mensen zijn. Wil een tegen een dubbeltje, en daar zijn ze helemaal niet blij mee.
Dus nee, maar er kunnen ook andere mensen zijn die gewoon geld ophalen.
Dat kun je echt kaartje laten zien. Hè?
Ja, maar ja. Wat
kan je ook namaken tegen?
Wat voor kaartje is dat? Dat is gewoon een schoolpakje.
Ik laat me er altijd in luisteren.
Nee, maar dat maakt niet allemaal uit. Want nu kan je gewoon, komen ze langs niet meer met zo'n collectebus met een QR-code. Scan je, betaal je via je bank-app. En KWF heeft nooit zoveel geld opgehaald als de laatste jaren. Sinds dat we dit op die manier doen. Want niemand kan meer zeggen, sorry, ik heb geen contant geld bij.
Je hebt een telefoon bij. Maar met draadloos betalen en zo'n pinterminal ben je toch al, dan heb je jou toch eigenlijk niet nodig, of wel?
Nee, dat bestaat ook. Je kan het ook pinterminals. Daar zijn
als
ook
je een pinterminal hebt en contactloos betalen, dan
maar gaan we eens 10.000 pinterminals voor alle collectanten aandelen natuurlijk. Kan beter 10.000 QR-codes drukken. En uiteindelijk, wat we ook in zitten is softpost. Dat is ook een ontwikkeling waar we heel erg voor oplopen. Dat betekent dat je van je gewone telefoon of je smartphone een pinterminal kan maken. Gewoon een appje downloaden. Ja. En dan kan je, er zit altijd een chip in al voor NFC. En dan wordt het een pinterminal. En dat is inderdaad wat voor taxichauffeurs of
is
dingen.
Het klaar?
Dat werkt, ja.
Geweldig, man.
En dan hoef je dus niet per se een...
Hebben jullie dat bedacht?
Nou, dat liep wel voor. We waren de eerste investeerder van het eerste bedrijf die dat deed. En dat hebben we in Nederland ook...
Jullie investeren ook in bedrijven die buiten CM staan?
Als het soort doorbraaktechnologie is die we nodig
start-ups
hebben.
Start-ups die jullie kunnen helpen in de toekomst.
Ja, want hoe groot is CM nu? Want ik bedoel, jullie hebben betalingen, jullie hebben sms, jullie hebben WhatsApp, jullie hebben meerdere diensten.
Ja, dus het sms is nog steeds ongeveer de helft van de business qua... daar wordt heel veel geld verdiend. Dat investeren we in de andere helft van de business. En dat is vooral AI en software. En dan zitten we ook, hebben we ook een betaalinstelling, zoals payments. En dat ticketing, wat ik al vertelde, voor al die festivals. En dan denk je, dan doen we dus vier verschillende dingen. Maar voor mij is het één ding. Het was, net als je met je iPhone, doe je ook namelijk verschillende dingen. Je zoekt iets op, of je belt iemand op, of je betaalt iets met je telefoon. En dat bedrijven hebben ook zoiets nodig. En dat is dan het CM-platform. Daar kan je als bedrijf in de nieuwe wereld zeg maar al je zaken mee regelen. Het wordt eigenlijk een soort business operating systeem voor bedrijven. Want nu hebben heel veel bedrijven heel veel tooltjes voor allerlei zaken. En het is eigenlijk veel makkelijker als je gewoon één platform hebt. En dat is het CM-platform waar je al je zaken op kan regelen.
Dus Ideal kan ook via jou.
Ideal, maar ook al je inkomende vragen die je hebt met support, al je uitgaande communicatie voor marketing, al je commerciële activiteiten inderdaad met betalingen.
Hoe heet die app in China ook weer waar alles op
zit? WeChat.
Is dat jouw voorbeeld?
Ja, WeChat is een consumenten-app. Er is ook klant bij ons, daar leven we ook voor. Een mooie topbedrijf. Ik ben er toevallig vorige week geweest.
Ja,
het is,
zijn er ook geweest.
Kijk, in China is het inderdaad zo, iedereen heeft WeChat, anders overleef je het daar niet. Ja. Maar daar hebben we ook heel veel...
Boten, toch? Daar. Ik bedoel, je kan met zijn...
Het werkt. Ja. Maar het is... wij hebben ongeveer 250 miljoen euro omzet. En een kleine 100 miljoen ongeveer komt uit China. Van Chinese bedrijven. Waarom?
Ik wil heel veel zeggen.
Omdat al die top IT-bedrijven uit China waren super succesvol in China met WeChat. Al de consumenten gebruiken WeChat. Toen gingen ze allemaal naar het buitenland. Dus praat je over Temu of Alibaba of Tencent of al die grote Chinese bedrijven. En die ontdekten ineens, shit, dat werkt hier niet. Want al die mensen in Indonesië, Vietnam en Thailand hebben allemaal geen WeChat. En toen zijn wij daar tussen gekomen en hebben gezegd, maar je kan wel via ons wereldwijde sms-netwerk wel met al die mensen praten. Dus al die klanten zijn klant geworden. TikTok ook. Al die Chinese bedrijven.
Een raket waarschijnlijk niet.
Prachtig, ja, en die besteden dus heel veel geld bij CM om sms'en in die landen waar zij groeien. Ja. En dan denk je, dat zal wel Amerika zijn of Europa. Nou, dat is het deels ook. Maar dat is een beetje onze manier van denken. Maar wij zijn met Europa en Amerika best maar nog steeds twee kleine volkjes eigenlijk. Ja, want 90% van de mensen wordt in andere landen. Even, zij gaan naar Rusland, naar Brazilië.
Afrika is dat ook een groot land.
Ja, zeker. Daar ook iedereen heeft zijn telefoon. Ja, willen van mee.
Koptelefoon. Daar is sms eigenlijk alleen maar mogelijk.
Nee, dat is die wet van de voorsprong ook. Hè? In Afrika hadden ze bepaalde netwerken helemaal niet. En daar zijn ze eigenlijk begonnen meteen met glasnetwerken.
Ook zo'n wet van de remmende voorsprong.
Dat is direct met die payments begonnen.
Absoluut.
En banken.
Jeroen, 250 miljoen euro omzet. Het bedrijf bestaat nu dus...
Gaan nu even cijfers
1999, ja, dus 26 jaar. Niet.
Ja.
En jullie zijn beursgenoteerd.
Ja.
En hoeveel procent heb je eigenlijk naar de beurs gebracht? En hoeveel procent heb je zelf gehouden?
Ja, als oprichters heb ik heel veel nog de helft. Dus ieder een kwart. En de andere helft is ook beursgenoteerd. Ja.
Maar echt 50-50 of jullie hebben 51?
Nee, wij willen eigenlijk uiteindelijk naar 40% gaan.
Heb ik niks meer te vertellen met z'n tweetjes.
Jawel.
De
meerderheid bepaalt toch?
Tenminste, zo zou je het kunnen zeggen.
Thuis altijd gegaan.
Niet altijd, volgens mij. Bij jou niet.
Je hebt ook investeerders die je dan governance heel belangrijk vinden. En als ze dan zeggen, jij bent al bestuurder. We hebben eigenlijk een raad van commissarissen om toezicht te houden.
Meerderheid.
En als jij dan ook nog de meerderheid bent aan, dan werkt de governance niet. Dus uiteindelijk hebben we wel gedacht, het is misschien beter als wij 40% hebben dan 5%. Was
een stukje van tafel ook weer.
En dan, ja, dat zou kunnen. We hebben afgelopen jaar wel eens af en toe wat verkocht. Dit jaar hebben we eigenlijk eens weer bijgekocht, omdat onze koers nu heel laag staat. En dan denk ik, dat is onze.
Vertel eens even koers laag.
Ik ben dus heel erg benieuwd. 250 miljoen euro omzet, hoeveel winst?
Vorig jaar was het 2024. Toen hadden we 18 miljoen EBITDA.
En hoeveel is de DA? Want de EBITDA is eigenlijk voor...
Uitleggen.
EBITDA is eigenlijk voor belastingen, afschrijvingen, et cetera. Maar de echte winst onderaan de streep, want je kan heel veel dingen activeren.
Dat is de winst waar je de belasting over betaalt.
Ja.
Maar
ja,
hoeveel belasting heb jij betaald? 2024?
Ja, dat weet ik echt. Ja, wij zitten in 15 landen en het ene land betaal je wat en het andere land krijg je wat terug.
Maar
dat is een fantastisch resultaat, toch? Ja. En
je consolideert
hoeveel... keer de winst word jij nu gewaardeerd? Op,
ja, nu is de beurskoers historisch laag. Ja, dus ja, terwijl we het opnemen is volgens mij de marktkapitalisatie ongeveer 150 miljoen.
Ja.
Het is ook ooit 1,4 miljard geweest.
Waarom is het zo laag? Ik ben een leek op beurzen, echt een leek.
Ja, dus vraag en aanbod op de beurzen. Dat is nu even minder.
Is er iets gezakt? Wat is er aan de hand?
Sorry, met alle respect. Vraag en aanbod op de beurzen heeft te maken met... Nvidia is ook vraag en aanbod, maar iedereen wil het hebben. Ja, en als je niet als je niet wil hebben, dan
is dit een goed instapmoment.
Nee. Als je niemand hier wil hebben, gaat je koers naar beneden, toch?
Tuurlijk, ja.
Dus willen mensen verkopen.
Ja.
Maar waarom willen mensen verkopen? Waarom? Wat is je hoogste koers geweest?
1,4.
Ja, nee, dus de koers was toen denk ik iets van 45 euro. Of
45 euro. Wat sta je nu?
Ja, nu zal het ongeveer 4,5 euro zijn.
Een tiende.
Ja, rustig.
Paniek.
Nou ja, kijk, paniek niet.
Hoe vaak heb je al dividend uitgekeerd?
Sinds de beurs, dit zijn niet.
Ja, dat is ook niet verstandig natuurlijk.
Nee, toen we zijn naar de beurs gegaan, omdat we toen hadden we ongeveer 100 miljoen omzet. Ja? En toen zeiden we kunnen 3 keer zo groot worden. We zeiden 2 keer zo groot. Maar dan hebben we wel 100 miljoen nodig in sales en marketing. Want 2020 hadden wij echt een topproduct. Dat was multi-messaging systeem. Dus we konden al die kanalen aan wereldwijd. En er kwam heel veel vraag naar op dat moment. Net voor corona was dat, 2019, 2020. En Gilbert, dus mijn compagnon, die komt terug uit Amerika. En die zei, ja, nee, we hebben nu zo'n mooi product. Nu moeten we echt gaan knallen.
Ja.
En we moeten een paar 100 verkopers aannemen. Dat was het idee. En we moeten veel meer in marketing gaan doen. Want we waren eigenlijk een onbekend bedrijf. We hadden het beste product. Dus toen ben ik gaan denken. Zeg, ja, oké, maar als we dat willen doen, hebben we 100 miljoen nodig. En dan moeten we wel ergens op gaan halen. En ik hield niet van die ouderwetse investeerders. Dus, of van de private equity en venture capital. Dus ik dacht, nou, we gaan proberen naar de beurs te gaan. Proberen 100 miljoen op te gaan. Ja. Maar we hebben 100 miljoen opgehaald met als doel om ons bedrijf 2 keer zo groot te maken. Ja. Uiteindelijk is dat gelukt en is 3 keer zo groot geworden. En in die tijd, hoe worden wij groter? Dus veel meer geld in marketing en sales steken. Op het moment dat je marketing en sales gaat via je kosten gelijk van je...
Ja, ik kan wel zeggen, heel goed gedaan. Maar als jij 45 piek bent ingestapt en je hebt 4,5 piek...
Ik begrijp het.
We gingen op 10 euro naar de beurs. En er zijn heel veel mensen, dus ze hebben heel veel geld verdiend toen van 10 naar 45 gingen. Maar mensen die het gehouden hebben of laatst ingestapt, zijn ook weer mensen die inderdaad gedaald zijn. Ja, en
is het niet een beetje de AI-vrees, Jeroen? Hè, dat de technologie gaat nu zo snel. Hè, dat sms, dat je denkt van nou, is dat outdated? Hè? WhatsApp ben je nog de nummer 3 speler.
Ja.
En dat mensen denken van oké, wat gaat AI doen? En is dan die business wel sustainable? Of wordt het meer een commodity? Of is dat een gekke gedachte?
Nee, dat klopt. Kijk, wij hebben... Nee,
dat is de gedachte.
In februari hebben wij heel
goed geanalyseerd, meneer Schoen.
Oké, bedankt, Pedro.
Maar jij bent vol gas aan het geven nu, Jeroen.
Ja, kijk,
jullie zijn vol gas aan het geven op AI.
Dit jaar, februari 2025, hebben we Halo gelanceerd als een agentic AI studio. Daar kunnen bedrijven, een hele bedrijf, een hele werkprocessen, al hun kennis erin stoppen. Dat gaat allemaal min of meer ook automatisch via AI. En dan gaat het gewoon taken in je bedrijf overnemen. Dus het gaat je marketing doen, het gaat je service doen.
Maar dat elk bedrijf?
Nee, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Er is helemaal niet zo'n platform. Er zijn heel veel start-upjes die 1 vertical en 1 functie doen.
Okay,
en als je niet oppast, heb je straks 100 AI-toeltjes in je bedrijf. En weet je nog steeds niet hoe het zit. Dit is 1 platform, wat ook bij grote bedrijven kan draaien. Dus we hebben klanten als de operators, de telecom operators. Dus de utilitybedrijven zoals Essent, dat soort dingen. Heel veel e-commerce bedrijven. En dan zeg je gewoon, dit is het bedrijfsproces. Dit is alle kennis, dit is al je handleiding van al je producten. Dit zijn alle medewerkers, dit zijn hun rechten en rollen. Dit is het tone of voice, alle communicatie die we ooit gehad hebben voor het hele bedrijf. En dan gaat dat systeem heel veel taken overnemen.
Mag ik vragen, is dit niet een soort van spannende tijd voor jou ooit in het bedrijf? Want de aandelen zijn gedeeld door 10.
Ja.
Naar de beurs, aandelen door 10. En nu AI moet, en je moet het waarmaken nog. Hè? Dat gaat nu beginnen, toch?
Wat heel goed gaat, is we hebben het heel veel verkocht. We hebben heel veel klanten binnengehaald.
Ja, communiceer wel goed met de beurs, met de mensen. Heb je wel eens naar jezelf gekeken dat je best wel een leuk verhaal. En...
Best wel een leuk verhaal, heeft een hartstikke goed verhaal.
Ja. Ik probeer dat een beetje aardig te zeggen.
Ja.
Jeroen, dit is het spannendste moment voor jouw bedrijf ooit.
Het spannende is dat je natuurlijk nu in een soort... Dat de wereld aan het veranderen is door AI. Ons werk is over 3 jaar anders. De helft van de banen bestaan gewoon niet meer.
Zoals ze nu zijn.
Dat is echt waar. Ja.
En dat betekent dat we eigenlijk vooral op kenniswerkers op dit moment... al die processen van kenniswerkers worden aangevallen. Dus bij ons, we hebben een legal afdeling. Dus de mensen contracten na te lezen. Ja, dat bestaat straks niet meer. Nee, dat doet AI. Okay. Bij ons deels al. We hebben afdelingen. Er zitten mensen...
Hoeveel mensen heb jij in dienst?
Tussen de 600 en 700 ongeveer. Ja.
En er zijn er slechts maar 300.
Ja. Ja, het wordt wel minder. Eerlijk gezegd.
Maar ik geloof dat AI, hè? Hoe gaat dat jouw business veranderen? Want hoe ga je die turnaround krijgen? Hè? Dus op een gegeven moment, je aandelen zijn inderdaad gedeeld door 10 gegaan. Je moet nu een turnaround maken. Je moet laten zien dat je eigenlijk de voorloper bent op technologie. En dat jouw business sustainable is. Hè? Dus dat jouw business blijft bestaan.
We hebben net één turnaround al gemaakt. Hè? Dus 3 jaar geleden waren we de snelst groeiende bedrijf in onze sector van de wereld. Ja. En we groeiden 60-80% per jaar. Dat was toen het spel, ook 5 jaar geleden. Dus hoe snel kan je groeien?
Voor AI toch? Ja.
Dan is je waarde eigenlijk oneindig. Kan je onbeperkt geld ophalen. Zo was de wereld zeg maar 3-4 jaar geleden.
Heb je er spijt van dat je dat toen niet gedaan hebt?
Dat
je toen niet wat meer gecashed hebt. Want nu, je hebt alles, al jouw, volgens mij, zit alles in dat bedrijf.
Ja.
En nu komt er weer gewoon een hele grote golf. Dan denk je, wat, hoe gaan we dit doen?
Ja, ik vind het heel leuk hè, wat we doen. Dus ik zou niks anders willen doen dan dit.
De vraag van Pieter was...
Dus die turnaround. Ja. Dus
ben jij sustainable? Ben jij toekomst?
Is jouw dienst?
Ja, moet je uitstralen. Ja. Dan gaat je koers omhoog.
Ik zal eens zeggen waarom we dat zijn. Nou, maar eerst even, we hebben een turnaround gemaakt van het snelst groeiende bedrijf in de wereld op ons vakgebied naar heel winstgevend. Voor ons relatieve 18 miljoen EBITDA, je kan zeggen veel of weinig is, maar het is ook best veel geld. Dat is die turnaround net afgerond. Nu is het volgende inderdaad dat AI first bedrijf worden. Hoe word je een AI first bedrijf? En dat betekent bij alles wat wij doen in ons eigen bedrijf, elke taak, denk je, kan AI dit? En als AI het niet kan, gaan we echt achter de oren krabben. Want waarom kan AI dit niet? Dan gaan we zorgen dat hij het kan.
Ja. En is dit ook een top voor ondernemers, wat je nu zegt? Dat je bedrijf door moet gaan en af moet vragen. Ja, is deze functie ook door AI?
Anders ga je verliezen.
Het is wel een geweldige tip dat voor de ondernemer.
Ik zei één ding zeggen, Mies. Ik heb twee voorbeelden. Van bedrijven die op een gegeven moment zo vastgeroest. En dat noemen we het Kodak-momentje.
Ja.
En wat is het Kodak-momentje? Kodak was by far de marktspeler op het gebied van fotografie en filmrolletjes. De fotorolletjes.
Fotorolletjes.
En toen kwam op een gegeven moment de digitale filmcamera kwam eraan. Ja. En ze konden gewoon maar niet af. Want iedereen zei daar in het bedrijf, maar we verdienen nog zoveel geld.
Ja.
En we zijn nog marktspeler.
Ja.
Dus zij wilden die stap niet maken om naar de digitale telefonie of fotografie te gaan.
Ja.
En dat noemen ze het Kodak-momentje. En daardoor is het ter ziele gegaan. Ja, ze zijn gewoon ingehaald.
Je kan het ook Nokia noemen, maar je
dus wat ik eigenlijk wil zeggen is het volgende. Dat heel vaak bedrijven die op een gegeven moment een hele goede winstgevend business hebben. Dat die op een gegeven moment zijn eigenlijk gegijzeld in hun businessmodel en in hun marges. En wat je dan heel vaak hebt is dat ze dan een nieuw call, dus een nieuw bedrijf oprichten.
Ja.
En zeggen, luister eens. Dit is het oude bedrijf.
Ja.
Dit is het nieuwe bedrijf. Het nieuwe bedrijf wordt volledig gesponsord door het oude bedrijf.
Ja.
En die gaat alleen maar... Ja. De innovatie doen.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk het manier om op een gegeven moment die culture clash die je hebt, ook binnen het bestuur.
Kan je zegt, luister, we hebben onze 18 miljoen euro EBITDA, maar ik ga nu een nieuwe call en die heet CMAI.
En niet CM.com, maar CM.AI.
Heb je hem al of niet? .AI.
Ja. En die gaat gewoon alles op het gebied, de meest innovatieve op betalingen, op ticketing, op messaging, op AI gebied zijn.
Nee, maar dat is precies wat we doen.
Raad van bestuur die zit voor je. Dat snap je zeker. Nee.
Maar dit is precies wat we gedaan. We hebben dus een bedrijf opgezet in 4 business units. De handel in die wereldwijde behandeling in sms die heel winstgevend is, die noemen we nou CM Connect. Heel winstgevend, steeds groeiend.
Dat is Kodak-stukje.
SMS-Kodak. Dat bedrijven zaken doen met consumenten, dat die communicatie willen hebben met elkaar en dat dat via de telefoon gaat, dat is nog niet aan het eind van zijn geschiedenis, zeg maar. Dat, misschien nog wel aan het begin.
Maar
dat is dat stuk. Dan hebben we CM Engage en dat is onze AI-tak. Daar werken de meeste mensen, daar stoppen het meeste geld in. Daar lopen we enorm voor op de markt. Zeker in Europa, maar ik denk eigenlijk ook al wereldwijd. Waarom lopen we daarvoor? Omdat jij noemt net Kodak-moment. Dat was ook een ander moment. Dat was het ChatGPT-moment. Ja. Het moment dat mensen ineens zagen dat je kon chatten met AI. Hè? Ja. Want GPT is het moeilijke van het verhaal. Maar chat was het briljante van het verhaal. Je kon ineens chatten met AI. 3 jaar daarvoor zijn wij al begonnen met AI-bedrijven overnemen. Dus we hebben CX Company overgenomen. Ja. Die deed al AI voor allerlei grote bedrijven. We hebben Building Blocks overgenomen. Dat noemen we allemaal econometristen uit Tilburg en Amsterdam. Die ook vooral voor grote bedrijven werken. En dat hebben we allemaal al gedaan 3 jaar voordat ChatGPT uitkwam.
Okay.
Daarmee hebben we ons eigen platform gebouwd. Dat is het Halo-platform. En daarom loopt het zo voor. Omdat we al 3 jaar eerder zijn begonnen. Voordat al die andere mensen kennis maakten met AI en met ChatGPT.
Wat is jouw voorsprong?
Ik denk dat wij met ons platform... ongeveer 1 jaar voorlopen.
En wat? Waarom? Hoe?
Omdat je dus al die processen helemaal automatisch kan uitvoering. Ik zal je een paar concrete voorbeelden geven. Je belt nu op naar de GGD om een afspraak te maken voor een vaccinatie. Dan krijg je ons aan de lijn. Niet een mens, maar onze voice AI. Echt letterlijk nu.
Rob, een bot.
Een bot, ja. Maar die klinkt als een mens, praat als een mens, begrijpt jou als een mens. En dan praat je gewoon mee, spreek je mee af dat je een afspraak wil maken voor een vaccinatie. Ja. Of dat je wil verzetten, of dat je wil afzetten. En dat is nu in Nederland al het geval. Dan word je gewoon opgenomen door onze voice AI. We hebben een andere klant, die heet Comfort Partners. Wat die doet, die werkt heel veel woningbouwverenigingen. Het stookseizoen begint, hè. Mensen gaan een cv-ketel aanzetten. En op een gegeven moment gaat je cv-ketel kapot. Dit bedrijf moest elk jaar rond deze tijd 100 man aannemen om de telefoon op te nemen, om al die afspraken te maken voor al die monteurs, voor al die cv-ketels die kapot gaan in Nederland. Dit jaar hebben wij de zomer het helemaal verbouwd met onze voice AI en hebben niemand meer aangenomen. Dus het is ook super spannend.
Het werkt.
Het werkt. Ja. Dus je kan nu daar naartoe bellen en zeg maar cv-ketel is kapot. Krijg een heel gesprek over wat voor ketel is, waar woon je, wat je maar kan doen. En dat kan eindigen in, er wordt een afspraak gemaakt, ingeboekt, de monteur komt morgen naar het uur, staat om 9 voor het huis.
Ja, maar ik vind het geweldig, hè? Maar de vraag is alleen, hoe lang heb je hier voorsprong? En wordt het een commodity? Commodity is dat het gewoon het is. Weet je, dat gewoon dat iedereen het eigenlijk kan inkopen. Dat...
Kijk, wat hiervoor nodig is, voor grote bedrijven om dit bij ons uit te besteden, is dat ze ons vertrouwen. Bedrijven vertrouwen ons al 25 jaar. Hè, dus we hebben die data al.
Dat voordeel heb je.
Die banken sturen al die sms'jes met ons. Die gebruiken al die software van ons. We zitten al bij die telecom providers in het systeem. We hebben al die connecties met die utilities. En bijna elk e-commerce bedrijf in Nederland is wel klant bij ons voor iets. En omdat ze ons al vertrouwen, ze hebben al een band met ons. Al die hele gevoelige bedrijfsdata staat al bij ons. Niet voor niks, want we hebben ook al die ISO-certificeringen en allerlei andere certificeringen om ook aantoonbaar te maken dat we dat ook doen. Want we doen het ook al een tijdje. Dat is eigenlijk onze een van onze verdedigingen tegen alle nieuwe startups die ook iets met AI aan het doen zijn.
Ja,
ze zitten al bij ons. En dus wij kunnen veel makkelijker dit soort dingen aan. We doen al 5 jaar de telefoonlijn voor de GGD met ons telecombedrijf.
Wat heb je overgenomen de laatste jaar?
We hebben toen net aan die beursgang over 10 bedrijven overgenomen.
Nu, in AI. Wat? Zelfstandig groeien lijkt me niet zo heel makkelijk. En als je
ik zou
een beetje kopen ook.
De laatste 2 jaar hebben we eigenlijk geen overnames meer gedaan. Of niet noemenswaardig. Omdat we nu juist hebben gewerkt aan die consolidatie. We hadden juist 10 overnames gedaan 5 jaar geleden. Die hebben in die 4 business units die ik net vertelde, hebben die geïntegreerd naar 1 platform. Zodat wereldwijd al onze klanten, of het nou is in Amerika of in China of in Afrika of in het Midden-Oosten, exact dezelfde software gebruiken. Dat draait ook ons eigen platform. Servers die we zelf hebben staan in Dallas en in Singapore en in Hongkong en overal in de wereld.
Als jullie nou die mooie basis hebben, hè, van het vertrouwen en 25 jaar bezig en factuurklanten zijn het allemaal al, dus dat is fantastisch. Dan moet je toch, wat Michel zegt, moet je toch ook wel van die supertalentjes gaan kopen, van die bedrijven waarvan je zegt, die lopen voor.
Je betaalt tegenwoordig echt zoveel. Het is een make or buy decision en de AI gaat zo snel dat eigenlijk, zou ik persoonlijk zeggen, je moet de beste AI programmeurs hebben.
Die kosten ook miljoenen tegenwoordig.
Dat is meer in San Francisco. Dat valt in Nederland wel mee, hoor. Daar heb je gewoon goede mensen.
Maar zelfs afkoopsom heb je daar.
Ja. Ja. Nee, maar kijk, ons product, dat Halo, groeit op dit moment 30% maand op maand. Ja, dat Agentic AI Studio product, dus dat ons hoofdproduct.
Die robot, die is met je praat. Gewoon.
Ja, dus geen mensen een platform waar je al je werkprocessen en al je kennis en al je communicatie op 1 platform landen, alles voor je overneemt.
Even goed, want voor de luisteraar, hè? Dus ik heb een energiebedrijf.
Ja.
Ja?
Heb je verkocht?
Dat heb ik niet meer.
Heb je verkocht?
Ik verveel te weinig. Daar zijn we mee in gesprek.
Energiebedrijf,
ik ken dat heel goed en we zijn mee in gesprek. En daar zitten ook heel veel mensen.
Dus we hadden energiebedrijf. Ja. En de grootste OPEX, dus de OPEX zijn eigenlijk de bedrijfskosten, waren mensen die de telefoon moesten opnemen. Ja. Meterstanden, voorschot veranderen, et cetera. Betalingen, al die ellende. Dus van de 550 man die we hadden, zaten er 350 tot 400 in het callcenter.
Ja.
Die hele callcenter business, die kan jij gewoon eigenlijk disrupten.
100%.
100%.
Dus dat gebeurt
Dus dan moet je toch naar alle grote energiebedrijven, telecom,
utilities.
Ik vind hem wel. Ja, we zitten daar. Daar
praten heb je goede salesgasten?
Ja.
Hoeveel sales heb jij voor je 600 man?
200, denk ik.
Echt harde sales.
Ik heb nu mijn energiebedrijf verkocht. Ja. Hè? Maar in België hebben wij nog 150 callcenter agents werken.
Ja.
Nou,
Jeroen,
dat kan veranderen. Als jij dat.
Nee, maar dat kunnen we. En dat doen we ook. Hè. We werken voor de meeste van die energie. De oude lichting werken we allemaal voor. Hè. De nieuwe 100 cent en
je kan ze nog niet allemaal veranderen. Als iemand zegt, ik wil mijn voorschot veranderen. Ja, wat is dit?
Wij kunnen zelfs een appje sturen van je prestatiemeterstand niet doorgegeven. App mij een fotootje van je meter. En dan boeken wij het helemaal in. Komt die foto terug van je meter. We halen je meterstand eruit. Boeken hem in het SAP-systeem of wat dan ook is.
Ja, toen wij in 2012 gebruikten wij voor het eerst... Nee, dat is niet waar. 2019 was dat. Voor het eerst WhatsApp.
Ja.
Gewoon om te zeggen van joh, je energierekening, je hebt niet betaald. Weet ja. je? En dat komt veel harder binnen dan dat jij een e-mail stuurt.
Ja. Dus dat, maar je kan dan ook de hele afspraken, alles kan je managen. Dus de meeste van die credit managementbureaus. Dan moet je
toch als een Jekko en al die grote bedrijven gaan. En al die callcentra.
De meeste klanten. Van de 7 credit managementbedrijven zijn de 6 bij ons klant. En ik denk van die utilities van de oude garen zijn ze allemaal klant. En van de nieuwe ligt er niet.
Langs geweest?
Mag ik eerlijk één
vraag? Ja, ik weet even niet. Is dat energie.b of is dat een andere?
Nee, het is mega. Maar ik bedoel, we hebben 150 callcenter agents. Dus als jij die kan vervangen.
Ja, nee, dat kan dus. Ja.
Maar Pieter. Zeg? Ik snap één ding niet.
Ja.
Als je jou hoort praten, ben je een geniale gozer. En heb je een geniaal bedrijf.
Ja.
Maar je staat in de koers. Waarom is de beurskoers dan zo laag? Laten we nou eens gewoon de feit op een rij zetten. Ik snap wel dat hij dat callcentertje van jou met die 150 mensen.
Ja, maar het gaat erom die business.
Als hij dat kan, heeft hij goud in handen.
Ja, maar dan moet. Maar
waarom staat dat goud dan niet op de beurs?
Hij moet executen.
Ja.
Moet hij executen? Nee. Hij moet gewoon altijd geld ophalen. Hij moet geen andere bedrijf kopen. Hij moet gewoon executen. Dat hij al die grote... Je bent toch met me eens of niet, Jeroen?
Ik ben het wat je weet. Ja, ik ben het toch
eens. Waarom de koers zo laag staat?
Hij is het aan het doen, hè, jongens?
Dus ik ken letterlijk de mensen die nu in dat bedrijf hierover gaan. Die heb ik letterlijk al gesproken. En onze concurrentie is de slimste jongen van dat bedrijf. Die zegt, ik ga het zelf wel doen op mijn zolderkamertje met mijn neefje. Dat is, en dit hadden we ook... In 25 jaar geleden toen de websites kwamen. Hè?
Maar kan je dan iedereen een website prima hebben. Dat jij dat gaat doen. Ja. Maar weet je wat, dan ben je een tijdje bezig. Ik doe het even het begin en dan kan jij het gaan proberen om het zelf te maken. Ja, maar je moet gewoon inwormen.
Sales is belangrijk. Hij zegt tegen zijn baas, ik kan dat beter.
Sales is belangrijk. Dus
sales
staat het mee. Ja, daarom.
Je moet het vertrouwen winnen en je moet het deal binnen. En dan bewijzen dat je het waar kan maken. En
dat je het beste bot hebt. Die geen fouten maakt. Dat is het.
Ja, maar dat is
het. Dat je uitgebreid bent. Want hij zegt, je maakt een fotootje van je meterstand. Je WhatsApp namen en je zit in je systeem. In mijn systeem. En huppakee.
Hé, maar wacht even. Jeroen. Jij zit dus, als ik het goed begrijp, want helemaal aan het begin kwam dat even voorbij. Is dit een supergoed instapmomentje voor jouw bedrijf op de beurs?
Het is ook
de koers is veel te laag, toch? De koers is veel te laag, toch? Ja, toch?
Ja, maar soms
is het. Denk je dat hij gaat zeggen dat hij
het zo
is? Anders kunnen leren wat van zeggen, maar is dit de laagste koers ooit?
Ja.
Ja, verdorie man.
Hup, instapmomentje.
En we zijn de beste bedrijven ooit, zeg maar. Van de 25 jaar dat we
bestaan. Dan weet ik wel wat vanmiddag ga doen.
Ja. Ik zou je ander voorbeeld geven.
Luister, dus dat gaan we doen voordat we dit uitzenden.
Ja.
Voor mij moet ik nou iets gaan zeggen. Ik geef geen beleggingsadvies of zo.
Ja, nee. Maar,
mag dat niet.
Ik zal een ander klant krijgen. A.S. Watson. Dat is de eigenaar van Trekpleister en van de Kruidvat. Dat was onze eerste klant op dit platform. En die... Want die ging ook een soort chatbot maken op de website. En dan kon je chatten, alle vragen stellen over alle medicijnen of alle producten die ze hebben. We hebben alles ingelezen, alle producten, alle handelingen, alles staat in het systeem. Kan je overal over praten. Maar dan komt het. Zodra jij als consument de vraag stelt aan de drogist. En je noemt iets van wat lijkt op een bijwerking. Hè, van ook heb ik een paracetamol gekocht en nou heb ik ineens buikpijn. Dan gaan er allemaal regels gelden. Dus wat ons systeem kan, dat is een multi-agent system. Dus die houdt zichzelf in de gaten. Dus
hij zegt dus geen dingen die hij niet mag zeggen.
Ja, dat sowieso niet. En dan vervolgens zegt hij, oh wacht eens even, dit lijkt op een bijwerking. Nu moeten we het anders aanpakken. Dan moet ik eigenlijk je naam en adres gaan noteren. En dan ga ik dat melden bij het LAREP of zo. Bij dat bijwerkinginstituut. En dan wordt dat gesprek even overgenomen door een ander deel van het systeem. Die dus detecteert dat er een soort dat gesprek een bepaalde kant op gaat. Ja. Die doet het even op de juridische compliance manier. En die zorgt dat het ook in 40 SAP backend systeem allemaal goed afgewikkeld wordt. Dat is allemaal heel ingewikkeld. En die consument gaat gewoon weer verder. Dit maakt dus dingen mogelijk die vroeger niet konden. Want tot dit moment konden drogisten gewoon geen chatbot maken. Want je kan niet zomaar met een drogist gaan chatten. Ja.
Hey,
dat is een opleiding.
Jeroen, nog één vraag. Hè. Dat is een vriend die we allemaal kennen. Dat is Robin Jansen van Yours. Die heeft een heel groot callcenter, contactcenter.
Ja.
En die hebben het, alle callcenters hebben het nu wel zwaarder gewoon.
Ja, absoluut.
Jouw technologie moet dat gaan veranderen.
Maar zijn die niet zelf AI gaan gebruiken dan?
Al die grote callcenters. Ja. Want jij zegt van ik ben de beste op dit gebied. Dat zeg je toch?
Ja.
Dat is jouw claim, toch? Ja. Op een robot, AI en contactcenters.
Ja.
Waarom gaan niet alle callcenters toe en zeggen, joh, luister, stuur al die mensen weg. Geef mij die opdrachtgevers. Die moet je overnemen.
Zeker.
Je moet callcenters overnemen. Dan heb je de opdrachtgevers. Ja. Dan heb je de contracten. En dan doe je het volledig automatisch.
Ja.
Ching, ching.
Ja. Nou, er zijn twee.
Ja. Ik heb altijd gezegd, hè, die schoen is een beide hand veen.
Ja, absoluut.
Ik kom tegen bij wel Teleperformance, een grote klant van ons. Een van de grootste callcenters in de wereld. Teleperformance is dat.
Ja,
heel groot.
Goedemorgen,
Gerrit. Die hebben twee dingen. Eén, hun verdienmodel is, hoe je het of went of keert, toch hoeveel mensen werken daar, keer hoeveel euro krijgen die per uur betaald. En hoeveel marge maak je erop. Nou, ja, dat is een verdienmodel wat je kent. Ja. Om dan te zeggen van nou, ik wil graag, mijn ambitie wordt om twee keer minder te gaan verdienen. Hè, met minder mensen, minder uren te gaan maken en dan minder euro's voor te gaan vragen. Is heel moeilijk voor dat. Dit is echt een Kodak moment, zeg maar.
Een Kodak moment, ja.
Weet je hoe dat heet? De ontkenningsfase.
Ja, ja, dat, ja, maar die hebben dat dus echt zwaar. En het volgende is...
Die hebben we ook vaak gehad, hè, Mis?
Maar die moet je dus kopen en inderdaad wat
PVC. Die moet je contract kopen.
Waarom is het, wat die naname komt, hè, is dan, stel nou dat je zo'n callcenter hier toch aan meegaat. Nou, ik wil inderdaad, mijn ambitie is om twee keer zo klein te worden. Nee, met, en twee keer zo minder te verdienen.
Ja, dezelfde dienst met minder kosten, klaar.
Nou, het volgende, en dat zie je nu ook gebeuren, is dat die klanten dit ook doorhebben. Dus ja, je begint open. Altijd met soort buy-out. Hè. Dus je hebt het idee van, oh ja, een call is 8 euro waard of zo. Hè. Ja. Dat, nou, en dan zegt zo'n bedrijf van, oh, als ik dus vraag ik nog steeds 8 euro, maar dan doe ik het met AI.
Ja.
En dan zegt die klant, nee, hey, nu doe jij het met AI, dan wil ik nog maar 80 cent betalen.
Ja.
Dus het is een dubbele druk zit er op die bedrijven. Eén, om te transformeren naar een AI-bedrijf, wat al moeilijk zat is. En twee, om dan ook om te gaan met een omzet die 10 keer lager wordt.
Ja. Alle beursgenoteerde callcenters staan all-time low.
Ja.
Waarom?
Ja,
dat begrijp
ik. Ja.
Vanwege dit verhaal.
Ja,
dus waarom ga je dan niet met jouw nieuwste, beste technologie naar die callcenters? Ik zeg, joh, wat is je asset? En je asset zijn je contracten die je hebt.
Ja.
Heb je een change of ownership? Maar ja, in ieder geval, ik neem die contracten over, ik regel het en dan melken we gewoon de contractperiode uit.
Ja.
Dat is het.
Nou ja,
of waarom dat je dan dus al binnen bent bij die bedrijven en dan willen ze
Maar je moet wel uitkijken dat je een beetje focus houdt in je bedrijf. Dus dit moet
eigenlijk. Maar als je een bedrijf koopt, ik ga naar het callcenter en ik zeg, ik wil jou kopen. En dan zegt hij, nou, ik heb zoveel omzet, ik maak zoveel winst vorig jaar, ik maak zoveel omzet, dus ik vind dat ik zoveel waard ben.
Maar als je al die mensen, die agents, kan laten afvloeien, dan spuit die winst er toch uit.
Als je die omzet mee naar beneden gaat.
Maar hoezo die
omdat die klanten, de bereidwilligheid van klanten om voor deze dienst te betalen,
hebt ook contracten lopen.
Het alternatief is toch naar het merk zelf te gaan en het daar te verkopen. Want die staan er ook voor open.
Maar het merk zelf?
Ja, dus de klant van het callcenter.
Die gebruik maakt van de callcenter.
Ja.
Dus jij gaat een callcenter openen?
Nee, ik heb geen mensen nodig naar een callcenter.
Hij gaat naar Colgate toe. Hij zegt, Colgate, al die telefoontjes die jullie maken, betaal je nou een tientje voor. Als wij het gaan doen, kost het
Naar KPN, naar Vodafone. Ja.
Maar
naar
dat moet dan toch vreselijk goed lopen?
Ja.
In de sales. Jij moet toch, dat gaat als een
door. Een goede 30% maand op maand met dit
product. Ja, dat is
maand op maand.
Ja, maar oké, maar hoe groot is dit product nu?
Ja, nu is het nog klein. Het begon bij nul natuurlijk. Dus nu is het...
Ja, ik heb dan heel snel omzet.
Ja, er gaan miljoenen euro's in om, zeg maar. Hè. Straks is het natuurlijk veel
maar zie je dit ook echt als een softwarebedrijf, als ARR, weet je? Dat je echt een beetje die kant op moet gaan?
100%. Ja, we rapporteren ARR. Ja.
Is het geen plan? Het is een plan. Om een deel van je bedrijf misschien opnieuw naar de beurs te brengen.
Ja.
Met een ander verhaal.
Ja, dat zou kunnen.
Dat je misschien
te
oudbollig bent. Ja. Te lang bestaat, 25 jaar, dat je een split-off moet doen. En zeggen, jongens, dit is het.
Ja.
En dan knal je ineens op wat die AI-bedrijven, die zijn partij gewaardeerd.
Dat is niet normaal.
Dat zei toch in het begin dat je moet afsplitsen. Een nieuw bedrijf moet maken, alleen op AI.
Ja, maar ook naar de beurs erbij meteen.
Ja.
Vanuit je eigen dingen. Je hebt
Zullen wij je helpen daarmee? Of kan je dat zelf?
Nee, al hulp is welkom. Want kennelijk is het niet goed gelukt om die beurskoers goed te managen.
Nee, maar dit, ik vind het een fantastisch moment. Jeroen, nog even privé, want dat heb je eigenlijk niet verteld. Ja, alleen dat je in Breda woont, maar kinderen?
Ik heb ook kinderen, ja. En het is, maar ik ben privé, weet je, het is wel het minst interessante van mijn verhaal, omdat ik word wakker, vaak om een uur of 4, 5. Dan ga ik kijken hoe het bij ons in China gaat.
Ja.
Dan ga ik naar mijn werk en dan kom ik thuis om een uur of 11. En dan ga ik nog een paar uur werken.
Er is een speciale advertentie voor geweest. Wie is die man die het vlees snijdt op zondagavond? En dan ben jij dus.
Ja, dat is mooi.
Maar ik vind het wel mooi, want dit is inderdaad de turnaround. This is the moment gewoon. Ja. En ik vind het wel waanzinnig mooi. 1999, 26 jaar besta je.
Ja.
En dat je gewoon Je kan het. Je moet alleen echt heel snel snel zijn.
Een duwtje.
Je moet ook trots zijn. Kijk, weet je wat is? Ja. Als je in Amerika bent, alle Amerikanen willen iets in Amerika kopen. En wij zitten ook in Amerika, verkopen best goed. Trots, mooie klanten binnengehaald ook laatst zijn. Maar gaat goed. China ook. In Midden-Oosten, daar hebben we ook vestiging. Mensen willen alles kopen van iedereen. Maakt ze eigenlijk niet uit als het maar goed is. Wij zitten in Nederland, een soort raar land, waarin heel veel bedrijven nog steeds denken, onze concurrenten zijn echt Amerikanen, zeg maar.
Ja,
hè?
En dan
verhaalt
is lekker.
Ja, ja, van Salesforce, ja, ik ben nog laatst uit eten geweest met iemand van Salesforce, was zo lekker, ja. Ik ga daar maar mijn spullen bestellen. Ja. Of zo, weet je. Wij zouden chauvinistischer moeten worden eigenlijk. Ja. Dat zie ik in Duitsland, zie ik in Frankrijk. In Duitsland hebben wij ook topklanten. Red Bull is een van onze grootste klanten wereldwijd. Die doet dan alle marketing op ons platform voor al die landen. Ja, dat halen wij daar binnen, omdat we ook heel, heel Duits zijn, zeg maar. Ja.
Maar
in Nederland,
wat maakt het jou nou uit dat je Nederland niet als klant hebt, maar de wereld wel? Wat kan je in het klote landje hier verdienen?
Dat zou ook inderdaad.
Focus je lekker op die andere landen en niet op Nederland, man.
Ja, we zijn, in Nederland heb je ook mooie bedrijven.
Ik zou maar lekker focussen. Ik doe altijd waar ik de poenkanalen focus.
Ja, dat is ook zo. Ja.
Maar die andere business lines, hè, dus die SMS, groeien die ook? Want dat AI-ding, dat groeit 30%. Hè? Ja. Maand op maand of was dat jaar?
Ja, maand op maand.
Maand op maand, ja. Maar dat is fantastisch.
Daarom moet
die andere business.
Ja, dan kijk, het komt nu allemaal weer samen.
Stringt die?
Om het samen te vatten, je zegt, waar is een van de probleem van de beurs. We zijn er tot nu toe nog niet voldoende mate in geslaagd om uit te leggen dat het slim is om die vier dingen te doen in de ogen van de buitenwereld. Hebben we en die messaging, en die AI, en die payments, en die ticketing. Waarom doe je niet gewoon één ding en focus je erop? Nou, wij zien
focus.
Onze klanten die kiezen voor ons om deze reden. Die willen één platform en niet al die ingewikkelde implementaties en connecties en zo. Die we gewoon draaien, klaar, live. En we zien nu dat AI het allemaal samen gaat brengen. Net is ook weer gelanceerd dat vanuit OpenAI hebben nou de eerste demo's laten zien dat je kan chatten, een product kan kiezen en betalen in één flow. Hè. Dus de combinatie op internet. Er is niet eens checken. Dus internet, dat heet agentic commerce. Maar AI en payments gaat helemaal naadloos in elkaar straks. Dus je gaat straks een AI agent
dus
gaat voor jou boodschappen doen.
Die gaan via AOpen. Ja. Die gaat een soort Amazon worden.
Ja, dat kan je gewoon kopen. Je hoeft dan met Amazon of niet meer op te komen. Je kan gewoon zeggen, ik wil een bloempot kopen. Nou, wil je deze? Reken hem af.
ChatGPT.
Ja.
Nog even een paar vragen zijn.
Dus daarom hebben wij die technologie.
Ja. Ondernemerstips vinden mensen altijd heel leuk. Wat is jouw tip voor ondernemers? Of ze nou heel lang bezig zijn of net beginnen? Nou, drie tips, bij wijze van.
Ik zou je beurskoers parcours hoog. Ja, maar
ik denk dat het voor ondernemers, je moet denk ik ook wel lange termijn en volhouden.
Ja. Ja, dus aanhouden wint, hè?
Ik denk altijd in soort drie perspectieven. Van je moet nu geld verdienen, je moet over een jaar verdienen, over 3 jaar en over 5 jaar. Moet je, dus drie horizonnen en nu. En dan moet je continu rekening mee houden. En dat is ook wat sommige mensen vergeten, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen vaak op één van die schaakborden spelen. Hè? Van of nu geld verdienen of over, over 3 jaar of 5 jaar. Maar eigenlijk moet je alle 4 spelen, die spellen.
Okay. Elk jaar geld verdienen en elk jaar meer.
Ja, maar je moet ook wel werken aan je cashflow van de toekomst natuurlijk. En ik denk dat belangrijk is. Ik denk een ander belangrijk ding, wat ik dan zelf ook, wat voor mij altijd goed hoort, is gewoon gewoon doorgaan. Hè? Dus het is altijd van, als het nu niet lukt, dan werkt het lukken morgen. En anders lukt het misschien overmorgen. En het is ook wel eens volgens startups die een tijdje stoppen. En dan weet je nooit hoe het afgelopen zou zijn. Ja, maar zolang je er energie in blijft steken en blijft geven, dan komt het ook een keer, komt een keer terug.
Ja. En de derde?
Nou, de derde denk ik dat het maar zo allemaal open deur natuurlijk. Maar ik geloof heel erg dat die cultuur, hè, dus dat je met elkaar werkt, dat je elkaar wil helpen in je bedrijf, dat je gewoon leuke mensen gewoon werken die het naar hun zin hebben. Ja. Dat denk ik heel belangrijk. Dat is ook het DNA van CM.com, is ook doe wat je leuk vindt, doe wat je goed kan en draag wat bij. Ja. En wij beoordelen alle mensen ook op die drie dingen. Van, vind jij het echt wel leuk wat je doet?
Ja.
Want anders wordt het wel, gaat het niet lukken. Maar kan je het eigenlijk echt wel goed? Want anders is het meer een hobby. En draag het ook wel bij. Voor jezelf, dat je leert, voor het bedrijf dat het floreert. Maar ook voor de maatschappij, hè, dat het maatschappelijk relevant is. En daar meten we op.
Sorry, en nog even over 10 jaar ben je dan lekker aan het rentenieren met je familie?
Nee, met je rentenieren, man. Dan wordt het
gewoon even.
Maar waar is je eigen podcast?
Ik zeg 10 jaar. Weet je wat er gebeurt?
Misschien de Warren Buffett van de IT.
Waar wil je naartoe?
Ik denk dat dit willen we gewoon winnen. Dus ik denk dat die transitie van AI, dat is nu begrijpen we het ook wel. Hè. Je had vroeger het internet was er niet, toen kwam het wel. Hè. Er was nogal wat. Toen mobiele telefoons had je niet, had je ineens je smartphones, was ook al wat. En dit is AI is weer zo'n ding. Het leven van alle mensen gaat gewoon veranderen. Het werk gaat veranderen. En een paar bedrijven zullen daar een leidende rol in spelen. Hè, om daar aan bij te dragen op een positieve manier. En ja, dat wil ik met CM.com bereiken. Okay. En we staan volgens mij perfect uitgelijnd om dat te gaan doen. Hè. Maar het voelt wel alsof we aan de start staan.
Ja. Hey, en nog, sorry, toch nog één. Gilbert, jouw maat. Jij bent het gezicht van het bedrijf.
Ja, dat is een keuze. Iets meer denk ik. Ja, ik ben iets meer aan de buitenkant. En hij zit in het bedrijf. Is hij meer operationeel? Is hij meer het gezicht? Okay. Ja.
Leuk om te horen. Nou, bedankt. Het was een super podcast.
Ik ben zo benieuwd over die transformatie en die turnaround.
Ja,
je hebt in potentie heb je het goud in je handen en executen.
En neem een sterk marketing aan. Ik weet niet of je dat hebt. Marketing en sales. Maar marketing zeker. Weet je. Ja. Marketing is alles, man. Dat is de illusie.
Ja, zeker. Verkoop je bedrijf beter en dan gaat die beurs
goed. Jij bent ook een techneut. Je hebt het wel dus geen verkoper.
Nou,
dat is altijd. Laten we geen verkoper,
afsluiten.
Ja?
Nee, jij bedankt.
Ik zit er gauw
op.
Heel veel succes.
Aan de beurt geweest bij de Dutch Dragons. Het was precies zoals ik had verwacht. Iedereen gaat met elkaar in gesprek en ik zit erbij. Wil je dit zelf ook gaan volgen? Meld je aan. TikTok, YouTube, waar dan ook. Ik heb het zelf ook al heel vaak met heel veel plezier gekeken. Dus sla je slag.